Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Docent NT2. En vandaag gaan we praten met Babs Gerhold. Babs is een taaltrainer bij haar eigen bedrijf, bij Gerhold Taaltraining. En zij studeerde midden jaren 90 af als vertaler in Brussel. Ze had een specialisatie in Frans en Spaans. En daarna is ze in Nederland een opleiding tot leraar basisonderwijs gaan volgen. En heeft ze een tijdje gewerkt bij het Klokhuis, een Nederlandse taal- en cultuurschool in de Verenigde Staten. Ondertussen geeft Babs al jaren Nederlandse les aan volwassen anderstaligen in Nederland. In uiteenlopende sectoren zoals defensie, logistiek en de zorg. Naast haar werkzaamheden als NT2-docent is Babs ook kwaliteitsinspecteur voor het inburgeringsonderwijs in Nederland en is ze een van de auteurs van de lesmethode Taalcompleet. En ik heb Babs hier nu aan de lijn via de Zoom. Dag Babs.
Hoi, goedenavond Peter. Fijn om je te spreken.
Jij doet heel veel, hè? Net zoals ik trouwens. Wat vind jij zo fijn, zo mooi, zo speciaal aan het NT2-veld?
Ik vind de verschillende culturen enorm interessant. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in de mens achter de cursist. Mm-hmm. Dus ik vind alle lessen een cadeautje. Ik doe dat echt heel erg graag. En wat jij al zei, hè, daarnaast ben ik inspecteur en schrijf ik lesmateriaal. En die drie verschillende rollen, die passen als een puzzel in elkaar, denk ik soms wel eens. Want het ontwikkelen van lesmateriaal, dan helpt de ervaring van de vloer helpt me. En als ik in een les kom kijken in het kader van toezicht in de klas, dan ben ik eigenlijk natuurlijk gewoon een collega die komt kijken. En die ook weet dat dat de praktijk altijd weer barstiger is dan de theorie.
Ja. Ja, en dat is heel mooi gezegd, want inderdaad, je kan wel spreken over de ideale les of de perfecte voorbereiding of wat dan ook, maar als je dan in een klas staat, dan zal het toch altijd anders lopen dan je had gepland. Hè? Dat zul je altijd zien.
Altijd. Zeker. En dan komt de kwaliteit van de docent naar boven, van hoe reageer je op onvoorziene gebeurtenissen? En hoe haak je in? Hoe maak je een verbinding met de cursisten?
Ja. En kijk eens, zo zijn we meteen bij het thema van vandaag. Want we gaan het hebben over het VUT-model. Hè? Jij bent een groot voorstander van dat zogenaamde VUT-model. Mm-hmm. En daarom heb ik jou gevraagd om dat eens uit te leggen voor de mensen die dat niet kennen of die vergeten zijn wat het is. Of die het misschien kennen onder een andere naam. Vertel eens, wat is VUT?
Dat wil ik je heel graag vertellen. Maar voordat we beginnen, mag ik jou een kleine vraag stellen?
Zeker.
Wat verwacht jij vandaag in het gesprek met mij te gaan horen?
Dat ik antwoord krijg op de vragen. Dat ik weet wat VUT betekent en hoe ik het kan gebruiken.
Mooi, mooie input. En dat is gelijk denk ik een heel mooi bruggetje naar wat ik wil gaan vertellen. Het VUT-model is een heel eenvoudig model. En het helpt je als docent om je les logisch en gestructureerd en systematisch op te bouwen. De letters VUT staan voor de V voor voorkennis activeren en vooruitkijken. Mm-hmm. Andersom eigenlijk, hè. Eerst vooruitkijken en dan voorkennis activeren. Ja. De U voor uitvoeren en de T voor terugkijken. Mm-hmm. En in Vlaanderen, heb ik begrepen, is de term bekend onder de naam OVER. Ja. De O van oriënteren, de V van voorbereiden, de U van uitvoeren en de R van reflectie.
Ja, en daar heeft Helga van Loo in aflevering 11 over gesproken. Ja, in de aflevering
correct.
Over de 10 tips voor een geslaagde les. Over in Vlaanderen en VUT in Nederland. Maar het komt op hetzelfde neer.
Het komt op hetzelfde neer en ik wil graag zo direct verderop in het gesprek met jou bespreken wat die fases inhouden en hoe je die inhoudelijk vorm kunt geven. Mm-hmm. Nu wil ik benadrukken dat het een eenvoudig model is. En ondanks die eenvoud zie ik toch vaak dat docenten het lastig vinden of een uitdaging om daar inhoudelijk goed vorm aan te geven. Ja. Dus daar wil ik het graag met jou over hebben. Mm-hmm. Interessant om te melden, of eigenlijk wel goed om te weten, is dat het is geen aparte werkvorm. Het is echt een onderdeel, een integraal onderdeel van je les.
Het is eigenlijk, als ik het zo mag noemen, zijn het een paar handvatten voor jezelf.
Exact,
ja? Het is een structuur waarbinnen je even reflecteert over wat je gaat doen of wat je gedaan hebt.
Ja,
mag ik
absoluut.
Dat zo samenvatten?
Ja, zeker, zo is het. Ja.
Dat is iets wat je door ervaring misschien ook leert of wat je eigenlijk wel doet zonder dat je erbij stilstaat. Maar
zeker.
We gaan het vandaag expliciteren. Hè?
Ja, want andersom geldt ook dat ik kom eigenlijk maar weinig docenten tegen die het niet kennen. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie is dat ze het soms moeilijk vinden om het uit te voeren.
Ja.
Dus het is wel bekend, het is gekend, maar ik zie het nog niet altijd heel expliciet in de lessen. En daarom dacht ik, misschien is het interessant om daar met jou over van gedachten te wisselen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat soms mensen heel erg op de lesinhoud gefocust zijn en de regels willen uitleggen, maar eigenlijk vergeten dat daar iets voor en na kan komen.
Ja, exact. Ja.
Laten we eens even dieper daarop ingaan. Dus ja, de les... Dat is eigenlijk het middenstuk, hè? Het uitvoeren. Hè? Dat is de les die je geeft. Laten we dat zo even noemen. Dus je gaat vooruitkijken daarvoor. Je gaat terugblikken achteraf. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel nuttig. Niet alleen voor de docent trouwens, dat kan ook voor de cursist, de student, belangrijk of nuttig zijn.
Ja.
Kun je uitleggen waarom? Waarom zouden we dat moeten doen?
Het is inderdaad nuttig, of ik zou bijna willen zeggen noodzakelijk, mm-hmm. voor een goede en een efficiënte les.
Ja.
En ik pak er een paar dingen uit.
Ja.
En ik zal beginnen met waarom dat het zo waardevol is voor de docent om te gebruiken. Die V van vooruitkijken, dat is eigenlijk de fase waarin je helder krijgt of helder maakt wat de doelen zijn, waar je vandaag aan gaat werken.
Mm-hmm.
Dus dat geeft houvast, dat geeft structuur. Dit is waar we aan gaan werken en met deze stappen gaan we dat doen. Die tweede V, die staat voor voorkennis activeren. Op het moment dat jij dat met je cursisten doet, dan kom jij heel veel te weten over je cursisten. Wat zij al weten van het onderwerp, in welke situaties dat zij dat tegenkomen, wat hun gevoel daarbij is, welke woorden ze misschien al kennen, wat ze nog niet weten. En dat geeft jou weer mogelijkheden om daarop in te haken in die uitvoerende fase.
Ja, en dat zou je allemaal missen natuurlijk als je dat niet doet. Als je niet even praat met hen of de voorkennis probeert te activeren.
Ja, precies. Mm-hmm. En sowieso zorg je ervoor dat je de cursisten in een actieve leerhouding krijgt. Hè?
Dus, dat ze nieuwsgierig worden bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Of geïnteresseerd.
En ook dat ze weten wat er gaat komen. Dus dat ze eigenlijk grip krijgen op hun eigen leerproces.
Mm-hmm.
Dus niet afhankelijk zijn van jou. Van wat gaan we zo direct doen. Nee, je weet al wat je gaat doen. Waarom is het interessant voor mij als cursist? Wat kan ik daarmee? In welke situatie ga ik dat gebruiken? Of ga ik dat tegenkomen? Het zorgt voor veel meer eigen verantwoordelijkheid van je cursisten.
Ja, dus je zou
en daar wil je
dat
uiteindelijk
wel...
naartoe.
Dat vooruitkijken, dat is natuurlijk belangrijk in je eigen lesvoorbereiding. Maar dat zou je ook wel expliciteren naar de cursisten? Altijd? Zeggen wat er
altijd
gaat komen, waarom? Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, dus daar wil ik ze inderdaad zo direct op terugkomen. Want dat zie ik in de praktijk nog wel eens. Daar kan een andere invulling aan gegeven worden, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Waardoor je nog doelgerichter je les gaat vormgeven.
Mm-hmm.
En dan in die laatste fase, die T, van terugkijken. Hoe concreter jij je leerdoelen formuleert in die vooruitkijkfase, hoe beter dat je feedback kan geven in de terugkijkfase. En terugkijken is eigenlijk altijd samen. Dat doe je samen met je groep, samen met je cursisten. Wat hebben we vandaag gedaan? Wat heb je opgestoken? Wat heb je geleerd? Wat wil jij nog oefenen? Waar wil jij nog meer over weten? Dus
misschien
op die manier...
wat heb je niet goed begrepen?
Ja, absoluut.
Dus het einde van een les zou eigenlijk altijd wel iets meer moeten zijn dan vonden jullie het leuk?
Oh ja.
Was het interessant? Daar heb je eigenlijk weinig aan voor jezelf? Want eigenlijk gaat dat terugblikken, dat gaat erom of jij kan inschatten dat ze bereikt hebben wat je wou bereiken, maar ook of jij eigenlijk alles zelf duidelijk gemaakt hebt.
Ja, zeker.
Want je kan natuurlijk zelf het gevoel hebben dat je heel veel hebt verteld en uitgelegd, maar als het niet is aangekomen, dan...
Dan is je les niet efficiënt genoeg geweest, hè?
Ja, dan was het geen goede les, want dan hebben ze niks geleerd.
Nee. En dat is ook nog wel in dit verband, hè. Het FUD-model wordt wel eens gezien als een keurslijf, want het is een model, het is een structuur. Dus dat is een keurslijf. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is een heel cyclisch proces. Omdat je kunt je voorstellen als je bij het terugkijken in die fase informatie ophaalt bij je groep, dan is die output is weer input voor jouw nieuwe voor jouw volgende les. En die voorkennis activeren, die input die je krijgt, is ook weer, die output eigenlijk, is weer input voor de uitvoeringsfase.
Ja, omdat dus het je misschien is continu, iets makkelijker of moeilijker moet maken. Ja. Ja, het is iets dat... je maakt de cirkel rond eigenlijk, hè?
Ja, ja.
Ik kan me voorstellen dat de proces daarmee zelf houvast heeft, omdat je die helpt reflecteren. Ik denk dat het makkelijker is voor jezelf als docent om een beetje aan zelfreflectie te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige cursisten heel moeilijk is om in te schatten waar ze staan, of ze het begrepen hebben, of ze iets extra moeten gaan doen. En dankzij die vragen of dankzij zo'n gesprekje met hen, denk ik dat ze meer inzicht krijgen in hun eigen taalverwervingsproces.
Ja, dus enerzijds in wat ze al weten. En wat ze gaan leren en waarom ze dat gaan doen. En in het grotere plaatje. Waarom gaan ze nu dit aspect inoefenen? Nou ja, omdat je uiteindelijk wil toewerken naar iets anders.
Ja.
Dus dat is die actieve leerhouding, hè, die we willen stimuleren, waar we het net ook over hadden.
Ja, dat ze weten waar ze naartoe gaan. Ja, zeg maar.
Ja, en wat ook interessant is, is dat het je vraagt heel erg naar persoonlijke ervaringen van cursisten. En dat hoeft maar heel kort, hè. Je hoeft daar niet heel diep op in te gaan. Maar doordat je die link legt met hun dagelijkse praktijk, van waar heb je dit eerder gehoord, waar denk je dit te gaan gebruiken, maak je het lesmateriaal veel persoonlijker.
Ja. En
raken
meer
de mensen veel meer gemotiveerd.
Ja. Ja, zeer zeker. En ik denk dat je het daarmee ook, hoe moet ik het noemen, buiten de klas brengt. Dat je het in contact brengt met het echte leven. En met de realiteit.
Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja.
Ja, heel interessant. Zeg, kun je eens voor degenen die nog niet helemaal overtuigd zijn, hè, want je moet er natuurlijk wel tijd voor maken. En ik kan me ook voorstellen dat je als docent eigenlijk altijd te weinig tijd hebt. Maar je moet aan het begin en aan het einde eigenlijk voor jezelf zorgen dat je een soort vast stramien volgt om dit te kunnen toepassen. Kun je eens vertellen wat er eigenlijk verkeerd kan gaan als mensen dat FUD-model niet gebruiken? Of als ze, laten we zeggen, niet een beetje aan zelfreflectie doen over wat wil ik bereiken in de klas? Wat heb ik gedaan in de klas? Wat als je dat nu niet doet?
Ja, dat vind ik inderdaad een goede vraag. En ik zou niet, ik denk niet per se dat er dan iets verkeerd gaat. Misschien niet per se. Maar het is denk ik wel een gemiste kans. Als je het niet, als je geen gebruik maakt van, van die mogelijkheden. Hè, dus wat we net al zeiden, het geeft beide partijen handvatten. Het brengt cursisten meteen in die actieve leerstand. En ze zijn niet zo afhankelijk van jou en ze zijn niet zo passief, maar gelijk zelf hebben zelf de teugels in handen. En ik denk dat je ook meer maatwerk kunt leveren. Als jij weet wat de voorkennis is van de groep die jij voor je hebt. Als je weet wat ze al weten of kennen of nodig hebben, ja, dan kun je denk ik veel meer maatwerk leveren. Door bijvoorbeeld dingen over te slaan of nog een keer extra te benadrukken.
Ja, dat is belangrijk, want ik denk dat soms mensen ook gewoon een lesboek volgen en zeggen van, ja, dit is wat ze moeten leren. Ja, dan kom je natuurlijk gewoon de klas in, je slaat je boek open en je zegt, we zijn op bladzijde zoveel en we gaan nu dit doen.
Ja.
Maar dan ben je natuurlijk, dan kun je niet inschatten of ze bepaalde dingen al kennen of helemaal nog niet de basis mee. Daarbij helpt dit FUD-model dus eigenlijk.
Absoluut. En ook weer, hè, wat we net al zeiden, bij het feedback geven. Mm-hmm. Want hoe ga je anders feedback geven als de leerdoelen niet duidelijk zijn, of dat de cursisten eigenlijk helemaal niet, hè, ze moeten maar raden wat we gaan doen vandaag. Ik denk dat we allemaal als docent wel eens mee hebben gemaakt dat je instructie hebt gegeven en vervolgens denkt van, oh, nu gaan ze lekker aan de slag. en dat er gewoon niks...
En hè, dat ze niet weten wat ze moeten doen.
Nee, dus dan dat betekent... Mm-hmm. Ja, dan toch dat het niet duidelijk is wat ze moeten gaan doen. Ja, en dat is een gemiste kans. Ja,
dus eigenlijk, je maakt je lessen er beter mee. Beter, kan ik niet anders zeggen. En efficiënter en meer to the point.
Ja, doelgerichter. Hè?
Doelgericht en persoonlijker.
Ja.
Kun je ons misschien eens wat voorbeelden geven van die drie fases? Hè? Van het voorbereiden, van het uitvoeren, van het terugkijken. Hoe kun je elk van die fasen het best aanpakken?
Ja, ik heb daar inderdaad over nagedacht. En ik dacht, weet je, ik noem een aantal tips die weinig voorbereiding kosten. Mm-hmm. Eigenlijk nauwelijks voorbereiding. En die je bij wijze van spreken meteen in je les kan toepassen.
Ja, goed idee.
Dus vooral voor docenten die denken van, nou, hè, dat FUD-model, ja, ik zie dat het belangrijk is, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat vorm moet geven. Mm-hmm. In de fase van het vooruitkijken. Hè? Weet je nog dat ik jou aan het begin van ons gesprek een vraag stelde?
Ja,
van wat denk jij dat we gaan, hè, wat je gaat horen vandaag? Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag om cursisten gefocust te krijgen op waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben. Hè, dus je vertelt het thema, we gaan het vandaag hebben over hobby's. Wat denk je dat je gaat horen? Ja. Wat verwacht je vandaag? En als dat nog een te moeilijke vraag is, hè, zou je ook kunnen zeggen, noem eens een woord waar jij aan denkt bij dat onderwerp. Hè, dus dat is een manier, hè, om vooruit te kijken.
Ja, het is natuurlijk interessanter, hè? Als je zegt van wat denk je dat we gaan horen, dan ga je ook al naar je medecursisten kijken van die wil misschien iets vertellen over dit of dat. Het is interessanter dan wanneer je zegt vandaag gaan we het hebben over hobby's en je zal alle nieuwe woorden leren die met hobby's te maken hebben.
Ja.
Neem je boek.
Ja, precies. Ja. Dus hè, en dan wat je zou kunnen doen is dat je eerst de cursisten zelf laat nadenken, even individueel. Mm-hmm. En dat ze dan bijvoorbeeld in duo's gaan uitwisselen van waar denk jij aan bij je hobby's? Oh, dat had ik nog niet bedacht. Mm-hmm. Of dat je bijvoorbeeld met een wisbord bordje werkt en zegt van hou allemaal je antwoord, want dan bespreken we het plenair. Maar het geeft aan, zeg maar, dat het de mensen in de actiestand brengt.
Ja, klaar maakt daarvoor. Ja. En ik ben helemaal mee met wat je zegt, want ik denk, sommige mensen denken misschien van maar dat neemt veel tijd in beslag en ik wil al zoveel doen, maar net hierdoor zijn de mensen heel nieuwsgierig naar wat er gaat komen? Hebben ze zin? Zitten ze te wachten op wat er komt? En daarmee ga je natuurlijk veel efficiënter kunnen lesgeven dan wanneer ze helemaal niet op dreef komen, omdat ze niet geïnteresseerd zijn.
Omdat ze niet weten wat ze kunnen
omdat
verwachten.
Omdat ze niet weten wat ze moeten verwachten. Nee. Ja, ja, inderdaad. Ja.
Ja, een ander voorbeeld is ook een hele leuke die ik vaak gebruik in mijn lessen. Zet 5 of 6 woorden waar de les over gaat op papier. En geef elk duo dat papier. Over beroepsziektes of over eten en drinken. Nou ja, maar eender welk thema je mee bezig bent. En laat cursisten even samen bedenken, waar zou het vandaag over kunnen gaan?
Ja, want zo leggen ze meteen links tussen de woorden en gaan ze elkaar de woorden helpen verklaren als ze ze niet begrijpen en zo.
Ja,
en dus dan zijn ze eigenlijk al een beetje met hun hoofd in het thema. Zitten ze al met hun hoofd in het thema.
Ja. Wat ik best wel vaak zie in de inspectie is dat docenten op het bord schrijven, het programma op het bord, en dat is natuurlijk heel mooi, maar dan in termen van vaardigheden. Hè, dus bijvoorbeeld, eerst gaan we lezen, daarna doen we woordenschat en we eindigen met spreken. Mijn tip
daar hebben ze weinig boodschap aan natuurlijk. Ja.
Maak dat zo concreet mogelijk.
Mm-hmm.
Gebruik het thema, gebruik een situatie. Hè, we gaan zo direct een tekst lezen over verschillende karakters. Daarna gaan we allerlei woordenschat inoefenen rondom dat thema. En daarna doen we een spreekopdracht en ga je vertellen over één positieve eigenschap en één negatieve eigenschap. Ik noem
mm-hmm.
maar wat, hè?
Mm-hmm. Ja,
dus maak het
trouwens
concreet.
Een tussenvraagje terwijl je aan het vertellen bent, denk ik. Geldt dit eigenlijk voor cursisten van alle leeftijden, voor leerders van alle leeftijden? Ook of het nu hooggeschoolde mensen zijn of lager geschoolde, het maakt niet uit, hè? Dit is voor iedereen nuttig.
Voor iedereen. Ja. En je kunt natuurlijk wel je taalniveau aanpassen. Ik vroeg bijvoorbeeld aan jou, wat denk jij, wat verwacht je vandaag te mm-hmm. horen? Dat is voor beginnende leerders nog veel te moeilijk. Maar je kunt wel zeggen, nou, we hebben het vandaag over thema kinderen. Noem één woord. Noem een woord waar jij aan denkt bij het thema kinderen of het thema familie.
Ja, ja.
He, dus op die manier kun je differentiëren.
Ja, je hebt nu een aantal voorbeelden gegeven bij het voorbereiden.
Mm-hmm.
Kunnen we naar de andere? Kun je iets vertellen over de andere fases?
Ja, nu gaan we dan naar het voorkennis activeren.
Mm-hmm.
We kennen allemaal de woordwolk en het woordweb om mm-hmm. Te associëren. Maar een leuke variant daarop is door je cursisten om de beurt een woord te laten noemen of een begrip of iets waar ze aan denken bij het thema. En dat woord, dat mag niet meer terugkomen. Dus iedereen komt aan de beurt, maar iedereen heeft een uniek woord.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is om mensen al een beetje in de mood te krijgen.
Mm-hmm.
We kennen allemaal een foto meenemen of projecteren, een voorwerp, een liedje, een stukje tekst misschien.
Als het maar gaat om aandacht trekken, nieuwsgierig maken, actief krijgen. Hè?
Actief
daar komt
krijgen.
Het op neer.
Absoluut, ja.
En dus die twee V's horen bij de eerste fase uiteraard.
Ja, ja. Nou ja, en het, ook wat je ook vaak ziet in de literatuur zijn die intro tickets en exit tickets. Misschien ken je die wel. Zo'n intro ticket kun je zelf maken, maar er zijn ook formats voor. Hè, bijvoorbeeld deze drie dingen wil ik leren.
Mm-hmm.
Deze twee vragen heb ik.
Ja.
En dit ding wil ik, één aspect wil ik zeker oefenen.
Mm-hmm.
En dat je dat van tevoren even kort inventariseert. Als ze dat nog niet kunnen schrijven, dan kun jij dat als docent doen. En anders dan schrijven ze dat zelf kort op.
Ja, ja. Nu, dat is niet iets wat je elke les doet, zoiets. Hè? Maar dat is iets dat je bij een bepaald thema of bij een start van een cursus of wat dan ook. Ja,
ja, ja. Ja.
Kunnen we misschien iets vertellen over die tweede fase, hè? Over de U, het uitvoeren. Dat is natuurlijk het grootste deel van je lestijd. Dat is de les of de lesstof zelf.
Zeker.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, daar wordt vaak het ABCD-model voor gehanteerd, waarbij we werken van receptief naar uiteindelijk reproductief naar productief.
Mm-hmm.
Maar om daarop in te gaan, dat leidt nu te ver, denk ik.
Nee, ABCD-model hoeven we niet. Maar de meeste mensen weten dat je eerst mensen laat luisteren, begrijpen. Hè? Dus op een receptieve manier. En je werkt langzaam aan naar zelf. Eerst reproduceren en daarna zelf gaan produceren.
Ja, en dan eerst dus nog in de gestuurde fase en daarna in de vrije fase.
In de vrije fase, ja. Maar dat is dus eigenlijk het middenstuk, de tweede fase, mm-hmm. Het uitvoeren.
Zeker.
En laten we dan even naar de derde fase gaan en misschien kun je daar nog een paar voorbeelden geven.
Ja, als we in de voorkennisfase bijvoorbeeld met dat intro ticket hebben gewerkt, dan is het heel leuk om bij dat terugkijken met een exit ticket te werken. He, dus ook weer met welke drie dingen heb je geleerd? Welke twee werkvormen vond je leuk in de les? Of welke twee onderdelen vond je leuk? En één ding wat je deze week gaat oefenen. En met wie en waar? He, dus dat exit ticket kun je natuurlijk helemaal zelf inrichten mm-hmm. zoals je dat wil. Mm-hmm. Maar dat is heel leuk om mensen even weer heel gestructureerd te laten terugdenken op de les.
Ja, en dat is natuurlijk een heel goeie om voor de cursist, hè? Maar heb je ook een voorbeeld voor de docent?
Bijvoorbeeld noem een belangrijk woord of noem vijf belangrijke woorden die je vandaag hebt gehoord. Of op een ander niveau, Welk belangrijk inzicht heb je vandaag gekregen?
Ja, over het voortzetten van de cursus bijvoorbeeld.
Ja. Mm-hmm. Wat was voor jou belangrijke informatie? Mm-hmm. Of ook, wat ook heel leuk is altijd, wat ik heel vaak doe, van hè, nou, je gaat nu naar huis, je komt thuis, je partner vraagt, hoe was het vandaag in de les? Wat vertel je dan? Wat heb je gedaan?
Ja
dat hè?
Mm-hmm.
Dus eigenlijk voorbeelden om, het zijn hele eenvoudige voorbeelden, maar ik heb ze specifiek gekozen omdat ze maar zo weinig tijd kosten, sowieso in voorbereiding, mm-hmm. maar ook in de uitvoering eigenlijk. Je kunt ze zo kort laten duren als dat je zelf wilt.
Ja, en ze leveren veel op.
Ja.
Babs, ja, ik denk dat we hier nog uren over door kunnen gaan. Maar ik wil jou vragen om dit FUD-model af te ronden. Wat heb je zelf geleerd door dat FUD-model te gebruiken? Hoe heb je zelf ervaren dat je lessen beter of efficiënter werden? Kun je daar eens iets over zeggen?
Ja, ik denk dat toch ook die hou vast. Hè? Het gestructureerde werken, dat heeft mm-hmm. me echt wel wat opgeleverd. Dat je weet van ik moet heel duidelijk die leerdoelen formuleren. Mm-hmm. Niet alleen voor mezelf om feedback op te kunnen geven, maar ook naar mijn cursisten toe. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Ik vind het echt een feest om te zien als mensen steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen.
Mm-hmm.
Over een leerproces. Dus niet
en daar help je hem mee, dankzij dat model.
Ja, dankzij dit model. Hè, dus mm-hmm. niet afwachten van, wat gaan we vandaag mm-hmm. weer doen. Maar daar zelf over nadenken. En ik vind het interessant dat het je zoveel kennis oplevert. Mm-hmm. Over de mensen, waar ze zich mee bezighouden. Wat ze doen met die oefeningen die jij in de les doet. Ja, ik vind dat echt heel waardevol. Ja.
Ja, kan ik me voorstellen. Dan ben je niet alleen maar iemand die uitleg geeft aan mensen die verwerken wat je hen aanbiedt. Maar dan is er tweerichtingsverkeer en kun jij je ook aanpassen.
Ja.
Nee, ik vond het heel interessant, echt. Als er mensen zijn die vragen hebben, dan mogen ze natuurlijk altijd reageren. Maar eerst ga ik jou vragen of je nog iets wilde toevoegen, of er nog iets is dat je zelf graag had gezegd.
Ik wil jou nog een vraag stellen.
Oh,
kan dat?
Ja, zeer zeker.
Welk belangrijk inzicht heb jij meegenomen uit het gesprek van ons vandaag?
Je maakt de cirkel heel mooi rond, hè? Want je hebt mij ook gevraagd wat ik wilde leren vandaag.
Ja, precies.
Maar wat ik meeneem persoonlijk, is dat ik nog meer inzicht heb in het feit dat zo'n stramien volgen, zo'n structuur volgen, je eigenlijk heel veel kan opleveren. Uiteraard wist ik dat. En uiteraard weet ik dat je om de cursisten te motiveren en warm te maken en zo verder, dat je dat moet doen. Maar nu denk ik ook, het is niet slecht om als docent ook na te denken over waarom gaan we dat doen.
Mm-hmm.
Dat je goed weet, een bepaalde tijd die je gaat uitleggen of een grammaticaal item. Ik bedoel, het is heel goed om inzicht te hebben in waarom je dat doet.
Ja.
En hetzelfde als je terugblikt, heb ik bereikt wat ik wou bereiken? Ik denk dat ik mij, toen ik zelf les gaf, dat ik mij die vraag niet zo heel vaak stelde. Dat ik wel wist van, het was wat ik wou. Maar echt bewust gaan. Nee, ik denk dat iets is wat mensen nog bewuster mogen doen. Omdat het jezelf, denk ik, nog meer inzicht geeft.
Ja, mooi hè. En het maakt je les nog doelgerichter. Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm.
Dankjewel voor die extra vraag, Babs.
Graag gedaan.
Het was heel fijn om naar jou te luisteren en het was ook heel leerrijk, vond ik. Mensen die willen reageren, mogen altijd een berichtje achterlaten op de Facebookpagina docentnt2.eu. En mensen mogen uiteraard ook de aflevering een recensie geven op het platform waar ze hebben geluisterd. Ik wil jou heel erg danken voor de interessante uitleg, Babs.
Graag gedaan.
Heel graag tot de volgende keer. En de mensen die aan het luisteren waren, ook heel graag tot de volgende aflevering. Dag Babs.
Tot ziens. Dag.